Ja, goedenavond allemaal. We zijn weer, het is klokslag 8 uur. Precies op tijd. Welkom. Fijn degenen die nu kijken dat jullie er zijn. En ook jullie die hier zijn. We gaan vanavond weer verder met handelingen. Handelingen 20. We zijn vorige keer geweest tot en met vers 24. Voordat we gaan beginnen, Barry, wil jij met ons beginnen met gebed? Amen. Handelingen 20 vers 25. Vorige keer hebben we gezien over Paulus. Die kijkt terug naar zijn bediening. Ja? En hij kijkt ook naar de toekomst. En daarom gaat hij ook, heeft hij die ouderling ook geroepen. Want hij zal ze niet meer zien. Dat weet hij al inmiddels. Want van stad tot stad is hem duidelijk gemaakt door de Heilige Geest. Dat hun banden en verdrukking aanstaande zijn. En Paulus gaat toch. Daar hebben we een aantal dingen over gezien. In Efeze dat hij schrijft. Ik ben een gevangene van de Heer Jezus, niet voor de Heer Jezus Christus. Maar wel voor u die heidenen zijt. Hè? Want het is natuurlijk wel ook vanwege het evangelie van de verborgenheid dat hij daar gevangen zit. En de vraag is dan altijd, had hij nou wel of niet moeten gaan? En er zijn ook verschillende meningen over. En daar kan je van alles van vinden. Maar in ieder geval, Paulus is wel gegaan uiteindelijk. Ja? En hij is daar ook gevangen genomen. Het is wel zo dat hij natuurlijk naar Israël ging naar Jeruzalem. En daar zit natuurlijk de koninkrijksgemeente. En die is natuurlijk al aan het tanen. Hè, die neemt af. Petrus is met Paulus overeengekomen dat, in Galaten 2, hè, dat is in handelingen 15 besloten, dat Paulus gaat naar de heidenen en Petrus blijft bij de besnijders. Vooral bij de kleine kudde natuurlijk. En ik denk ook als Petrus, die heeft ook van Paulus het een en ander geleerd, dat hij ook, als hij natuurlijk Joden tegen zou komen, ook in Jeruzalem, of in zijn eigen gezin als hij kinderen krijgt, dat hij dan leert wat ze moeten geloven. En dat is natuurlijk Paulus volgen. Ja? Dus het is ook het werkterrein van Petrus. Want Paulus is door de Heer Jezus Christus weggestuurd uit Jeruzalem. Hè? Dat weten we. Hij is een keer na 3 jaren in Damascus is hij teruggegaan. Naar Jeruzalem kwam hij daar voor het eerst. En dan lees je later, dat hebben we vorige week ook gelezen, dat hij wil dan blijven. Maar Christus zegt, ga heen, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Dus het is door God ook niet toegestaan dat hij daar het evangelie gaat verkondigen in Israël. En dat is toch wel ook een reden dat je denkt, en dan gaat hij er toch heen. Dus voor het geld sowieso. Maar wat we zien in de laatste keren, is het ook waarschijnlijk, wat ik ook dacht, want hij wil met Pinksten wil hij daar zijn. Dus hij heeft heel duidelijk een doel. Ik wil met Pinksten. En waarom dan? Want we zijn toch niet meer onder de wet. Paulus ook niet. Dus met Pinksten zijn natuurlijk wel Joden van overal en heinde en verre zijn daar. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dat hij daar dan toch een publiek wil hebben. Maar ook vooral dat hij gedreven is door de liefde voor zijn volk. Dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gezien. Misschien was die smart wel zo hoog. Dat hij misschien op een gegeven moment toch wel, als hij uitkijkt, op andermans fundament zou gaan bouwen. Ja? Wat Petrus natuurlijk in Jeruzalem is. Maar goed, ik zeg het, dat is niet iets wat ik 100% zeg. Ja, zo is het. Nee, dat iedereen kan daar ook anders over denken. Feit is in ieder geval hij is gegaan. Ja? Maar daar komen we de volgende keer nog wel over. Maar dan heeft hij in vers 24 dus gezegd, of in vers 3, ik even terug. In vers 21 betuigen de beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Is hier ook duidelijk de verborgenheid. Joden en Grieken. Nou, Petrus ging helemaal niet naar Joden en Grieken. Het was eerst de Jood en dan was de Griek, ja. En maar Paulus' bediening is natuurlijk tot Joden en Grieken. En in het boek Handelingen, dat zien we hier ook trouwens uit, is het ook heel duidelijk dat zijn bediening was ook 1. De Jood. En dan daarna de Griek. Zo begint de Romeinenbrief ook. En die is, als hij hier is, is die brief aan Romeinen is al geschreven. En dan zegt hij, het evangelie van Christus. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar dat was toen. Hè? Dat is nou natuurlijk niet meer zo. En nu zie ik, gebonden zijnde door de Geest, reizen naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mijn banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dus hij weet, dat staat van het een en ander hem te wachten. We weten ook weer uit 2 Korinthe 11, nou, dat Paulus geen bang iemand was. Want dan heb je een zo'n lijst met, waar hij over gevaren spreekt. Heeft hij hier al, heeft hij al 3 keer schipbreuk geleden. En is hij al 3 keer met de roede geslagen. En hij is gegeven. Heeft hij allemaal al meegemaakt. Dus Paulus is niet iemand die laat zich tegenhouden. Want waarom niet? Hij zegt ook, het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn vriend. Dus ja, die verdrukkingen zijn aanstaande. En daarom zegt hij in vers 24 ook, ik ga toch, want. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dieper voor mezelf. Zie je? Dus ik laat me daar gewoon niet door tegenhouden. Ik ga gewoon. Dat is in die context. Dat staat mij te wachten. En dan zegt hij, maar. Ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mezelf. Dus al moet ik sterven, ik ben bereid, al zou het mijn leven kosten. Nou, dat is toch een behoorlijke motivatie, toch? Voor wat? Ik denk toch, om daar toch het evangelie te verkondigen. Want hij zegt ook, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Hij heeft een loop. Ja, die heeft hij, je weet, die is begonnen toen hij naar Damascus ging, dat de Heer hem geroepen heeft en dat hij daar gered is geworden. Toen is zijn loop beginnen, dat wil zeggen, als de apostel van de heidenen. Die is toen begonnen. En hij zegt, ja, dus ik ga toch, dat hoort bij mijn loop, ik ga erheen. Met blijdschap mag volbrengen. En de dienst, dus al zou het mijn leven kosten, dan zal ik mijn loop met blijdschap volbrengen. En de dienst welke ik van de Heer Jezus Christus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En dat is zijn bediening, het evangelie van Gods genade te verkondigen. En dat heeft hij dus al aan het begin, vanaf het begin af aan heeft hij dat gedaan. En u ziet, ik weet dat ge allen waar ik doorgegaan ben, prediken in het Koninkrijk Gods mijn aangezicht niet meer zien zult. Dus overal waar hij geweest is daarvoor, weet hij al, jullie zullen mijn aangezicht niet meer zien. En dan zegt hij, waar ik doorgaan ben, predikende het Koninkrijk Gods. Dus Paulus predikt het Koninkrijk Gods. Nou, ik zit nou zelf in Johannes inmiddels. En Lucas heb ik ook gelezen. Koninkrijk Gods komt daar natuurlijk heel veel voor. En vooral in Lucas, Johannes en Marcus. Het Koninkrijk Gods. En Paulus spreekt over het Koninkrijk Gods. Ik hoorde ook christenen over het Koninkrijk Gods praten. De Reformatorische Kerk praat over het Koninkrijk Gods. We gaan het Koninkrijk Gods op gaan we vestigen, dat soort dingen allemaal. En dat is één term, maar we hebben al vaker gezien, een term in de Bijbel. Het ligt er maar aan wie het gebruikt, aan wie is het geschreven. Paulus spreekt hier tegen de Joden en de Grieken, staat er in vers 21. En die weten alles van het Koninkrijk Gods. Want dat is altijd hun hoop geweest en de belofte. Dus ja, Israël, ga even mee naar mij naar Lucas 21, 23 vers 51. Lucas 23 vers 51. Dan zie je daar Jozef van Arimathea. En dat was een rechtvaardig man, zie je vers 50, een raadsheer. En die had niet mede bewilligd in hun raad en handel van de tegenstanders van Christus. Van Arimathea, een stad der Joden. En die zelf ook het Koninkrijk Gods verwachtte. Zie je het? Dus Jozef van Arimathea. Ik zeg het verkeerd. Verwachtte het Koninkrijk Gods. Nou, afgelopen zondag hebben we nog gezien. Simeon en Anna waren ook in de verwachting van de vertroosting. Dat is de vertroosting voor het volk Israël. Het Koninkrijk. Het Koninkrijk betekent in de Evangelie de redding van het volk Israël. Het volk. Hè? Je hebt het vaak over het nationale bekering. Het koninkrijk, het is wat heel Israël verwacht, dat omdat het is het koninkrijk voor dat volk. Ja? En zij zullen met Christus gaan regeren. Maar je ziet ze leven in de verwachting. Kijk, als je dan bij mij even naar Matthäus 4 gaat. En dat is een gelovige. Ja? Hij heeft de Heer Jezus Christus, hij heeft de stoute schoen aangetrokken. En is naar Pilatus gegaan, hè? Om daar het lichaam van de Heer Jezus te vragen, dat hij dat mocht gaan begraven. Nou, Christus, zie je, die verkondigt namelijk, als hij gekomen is. Kijk, Johannes, die heeft natuurlijk wat de profeten hebben geprofeteerd, heeft hij met zijn eigen ogen mogen aankondigen dat hij er nu aankomt. En hij heeft hem ook met eigen ogen gezien. Ja? Dus er is een bijzondere tijd. En dan zie je Matthäus, als Johannes de doper, die gaat dopen. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonde. En ze moeten zich bekeren. Waarom? Dat ze dan het koninkrijk God in kunnen gaan. Kijk, in 3 vers 2 zie je, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hier is de verkondiging. Het koninkrijk der hemelen. In Daniël staat ook, de God des hemels zal u een koninkrijk verwekken. De God van de hemel zal u een koninkrijk verwekken. Wat staat er? Op aarde staat er dan. Dus het is niet zo gek dat je dan zegt, hé, het is een koninkrijk van de hemel. De God des hemels gaat een koninkrijk op aarde verwekken. Nou, dan neem je toch een hemels koninkrijk. Klopt, op aarde. Dus dat moeten we goed zien. En Christus, die verkondigt dat, kijk, in vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken. Johannes heeft hem aangekondigd, dat, om het Israël toe te rusten, dat ze klaar zijn om hem te ontvangen. He, dat is overal zo. Als je weet, als ergens een staatshoofd op bezoek gaat, dat is niet van, ik bel even en ik sta overmorgen voor de deur. Dat is een enorme voorbereiding in dat land, zodat ze toegerust zijn om die koning te ontvangen. Zo wordt Israël ook toegerust om de Messias te ontvangen. En hij zegt ook, het is nabij. Dus, en dan loopt hij, Christus loopt dan in 4 vers 17. Van toen aan heeft Christus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, kijk, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nou, dan moet een Jood gelijk gaan denken, koninkrijk der hemelen, de God des hemels, Daniel 2 vers 44. Bijvoorbeeld, die dat zegt. En er zijn meerdere teksten uit het Oude Testament. Dus hij verkondigt dat. Het is nu nabij gekomen. Johannes de Doper en Christus. En een koninkrijk. Dat wil zeggen, Christus was de zoon van Abraham en de zoon van David. Dus een koninkrijk met een land, een volk en een koning. En dat koninkrijk is nabij. En dat doe je dan, als je kijkt naar vers 23... Jezus omging geheel Galilea, leerde in de synagoge en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle zielen, alle kwalen onder het volk. Dus je ziet hier, hij gaat verkondigen, bekeert u, want het is nabij gekomen. Maar niet alleen dat, daar hoort ook een evangelie bij. Dus het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk gods, waar Christus zo spreekt, God des hemels zal u een koninkrijk op aarde verwekken, een aards koninkrijk, daar hoort een evangelie bij, een blijde boodschap bij. Om in dat koninkrijk te komen. Maar kennen het evangelie is natuurlijk niet alleen voor ons. Evangelie betekent blijde boodschap. Dus hij predikt hun de blijde boodschap van het koninkrijk. Dus je hebt het koninkrijk wat aangekondigd wordt. Maar er hoort ook een evangelie bij. Het goede nieuws. Want je komt er niet zomaar in natuurlijk. Niet automatisch. Dat is niet het geval. En oké. Okay. En in een koninkrijk hoort ook, heb je ook leefregels. En dan zie je ook, daar gaan we natuurlijk allemaal met Matthäus al op komen. Dat gaan we nou niet allemaal doen. Maar dan zie je ook in hoofdstuk 5, zie je ook die zalensprekingen. 5, 6, 7, dat zijn allemaal regels van Christus. Je zou kunnen zeggen, een soort handvest. Een soort grondwet van het koninkrijk. En dat kan je mooi zien. Als je kijkt in 5 vers 3 bijvoorbeeld, de regels of de wetten van het koninkrijk, hoe je het ook noemt. In vers 3, zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dus ja, als je arm van geest bent, dan kom je in het koninkrijk. Hoe doe je dat? Wat is arm van geest? Dat is het tegenovergestelde van trots. He, dus nederigheid en liefde, dat is zachtmoedig. Of de armen van geest. De trots, je kan ook hoog. Hoge ogen. Nou, in de Oude Testament staat ook een tekst in verband met de geest. Dat hoogmoedig is, dus tegenovergestelde. Er zijn een aantal regels om in het koninkrijk te komen, maar ook dat zijn, zo zal ook geleefd worden in het koninkrijk. Iedereen die de Heer Jezus Christus gehoorzaamt, dat zal Israël doen, is geen plaats voor hoogmoed. Hè? Koninkrijk natuurlijk niet in, hè? Wij trouwens ook niet. Hè? Wij hebben ons ook eerst moeten vernederen om het koninkrijk in te gaan. Maar als je nog verder kijkt, er zijn meerdere versen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dus dan denk ik, die treuren. Dus je moet treuren om vertroost te worden en om in dat koninkrijk in te gaan. Nou, denk dan even aan de grote verdrukking. Ja? Over rijken bijvoorbeeld. Wee gij rijken. Het is makkelijk dat een kameel, ja, door het oog van de naald gaat, dat een rijk het koninkrijk ingaat. Dan denk je, hoe kan dat nou dan? Dus iemand die de Heer Jezus wil volgen, die heeft een probleem. Ja? Die kan absoluut niet rijk zijn. Want dan komt het koninkrijk niet. Maar vers 5, zalig zijn de zachtmoedigen, en daar zie je het ook staan, want zij zullen het aardrijk beërven. Je ziet, de Bijbel verklaart zichzelf, het koninkrijk wat Christus verkondigt, met het goede nieuws van het koninkrijk, betreft het koninkrijk op aarde. Nou, dan zie je nog een aantal teksten bij staan, die honger, de dorst, enzovoort, enzovoort. In vers 10 bijvoorbeeld, zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegen, de alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijft u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want al zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Nou ja, 5, 6, 7, dat zijn allemaal regels van het koninkrijk. Maar daar zijn we nog niet hoor. Kijk, wat je tot nu toe nog niet gelezen hebt. Wat is ons evangelie om het koninkrijk in te gaan? Want we geloven in de gekruisigde en opgestaande Christus. Dat lees je niet. Nee, er staat wel iets anders bij. Vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Dat is heel wat anders wat Paulus zegt. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Dat is wat. Dus de hemel en de aarde gaan voorbij, dat weten we. Als we in de Openbaring lezen, dan weet je dat. En Peter spreekt er ook over. Hij zegt dus, totdat de hemel en de aarde vergaan en er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zal er geen titel of jota van de wet voorbij gaan. Dus de wet wordt niet afgeschaft. Nee, die zal blijven totdat het alles zal zijn geschied. Dus alles wat in de wet geprofiteerd is, zal eenmaal vervuld zijn. Wat mensen hier nog eens willen lezen is, nou, tot Christus dus aan het kruis gestorven is. Maar dat staat hier helemaal niet. Daar gaat het hier helemaal niet over. Christus heeft nog helemaal niet hier over het kruis gesproken. En als hij erover sprak, dan zei hij, ja, wat bedoelt u, Heer? Nee, weet je wanneer Christus over het kruis gaat spreken, dat hij over geleefd zou worden? Maar op het moment dat Petrus, toen hij zei, van wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt hij daarna, oké. Dan zegt hij een aantal dingen en dan zegt hij, we gaan nu naar Jeruzalem en dan zal ik overgeleverd worden. En ik zal bespot worden en ik zal gedood worden. En dan gaat Petrus hem bestraffen. Maar vanaf dat moment ging hij dat verkondigen. Niet eerder dus. Dus hier praten we helemaal niet over het kruis. Dus om in het koninkrijk te komen, wat moet je dan doen? Je moet als je helemaal in het koninkrijk zit, zal ook de wet gewoon gelden. En die moet je doen. Ja, want de wet of de profeten worden niet ontbonden. Alles wat in de wet en de profeten geschreven, zal allemaal vervuld worden totdat, nou dat is tot en met het duizend jaar koninkrijk helemaal. Dus ook in het koninkrijk. Oké. Zo, wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Dus ja, je moet de hele wet leren. De hele wet. En Paulus zegt, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus dat komt in conflict. En dan vers 20, dan helemaal. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zijn dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Wauw. Dus, ja, en je weet, de fariseeën, oké, Christus zegt, oké, doe wat ze zeggen, maar doe niet zoals ze leven, want ze doen het zelf niet. Maar als ze de wet ziet, leren aan hun, ja, de wet is de wet, dus dat klopt. Dus je moet wel de wet doen. Maar je moet nog overvloediger zijn als de wetgeleerden. Het is schriftgeleerd in de fariseeën. Anders gaat het koninkrijk der hemelen niet in. Dus dat is als dat ook. Hè? In tenzij of als. En dan, als je het wel bent, ga je erin. Anders niet. Zie je dat het voorwaardelijk is? Dus dat is het koninkrijk der hemelen waar we over spreken. Dat is het koninkrijk God wat Christus verkondigt. Ja. Dus dat is een heel ander iets als wat wij weten. Nou, gaan we door naar Matteüs 24. Vandaar ook in vers 13... komt er nog iets bij. Ja, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We weten, als Christus gestorven is en opgestaan, en dan, nou ja, we weten, dan zou dus die, dan moeten de 12 discipelen, moeten het gaan verkondigen aan Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de rest van de wereld. En dan moet je, het zal zwaar zijn, want in context gaat het ook over verdrukkingen en dat soort dingen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus met andere woorden, je moet het doen en dan moet je volhouden tot het einde. Tot het einde van wat? Tot het einde van die grote verdrukking. Dan zal je zalig worden. Wat betekent dat? Niet zoals de christendom vaak leert. Dan word je, dus houd vol, blijf geloven en dan zal je zalig worden. Ook in de verdrukkingen. Nee, dan ga je dat. De context is hier, in Matteüs, gaat over de koning en zijn koninkrijk. Dus als je volhoudt in die verdrukkingen vanwege het evangelie, en je blijft dus in leven, dan ga je dat koninkrijk in. Dat is de zaligheid. En kijk, dit evangelie, daar heb je het weer, des koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot de getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen. Ja, dat was voor mij vroeger ook een tekst. Dat je denkt, ja, zie je, als de hele wereld naar het evangelie heeft gehoord, dan zal het einde komen. Dat wil zeggen, het einde van de verdrukkingen en dan komt het koninkrijk. En dat zijn leerlingen inderdaad, christelijke leerlingen, die zeggen, ja, we moeten nu het koninkrijk vestigen. En als het overal zo met het evangelie verkondigd is, dat is één kant, dan zal het komen. Of als, ja, als meer en mensen het gaan geloven, zich bekeren, dan komt ook het koninkrijk. Ik weet niet precies hoe het allemaal zit, maar het zijn allemaal leerlingen die ze hier uithalen. Het heeft wel verband met het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, wat de Heer Jezus verkondigt. En de 12. Dus hij traint ze hier voor het moment dat hij zo op de weg is en dat ze dan tot de dienst worden uitgezonden. Dus daar is deze brief ook voor, of dit evangelie voor, en ook de brieven, om ze te sterken in die verdrukkingen. Nou, en dan zie je aan het eind, logisch, je ziet dat ze het verwachten, je ziet dat Christus het verkondigt, het evangelie van het koninkrijk, koninkrijk Gods op aarde, en dan zie je ook, ja, het handvest, de regels, de wetten, volgens hoe dat bestuurd zal worden. Een bekend woord is ook het handvest der Verenigde Naties. Nou, die hebben ook bepaalde regels. Dat lukt natuurlijk nooit. Maar volgens die regels ga je dingen uitvoeren. Dat hebben we in dit land ook. In bepaalde wetten. En zo wordt dit land volgens die regels bestuurd. En dan zie je, nou, er komen verdrukkingen. En je moet dus volhouden. Dan zal je er ook in komen. Nou, en dan zie je uiteindelijk, krijgen ze ook de opdracht. Matteüs 28, vers 19. Dan krijgt de opdracht. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus ja, je ziet hier, onderwijst al de volken. Dit is de opdracht van Israël als ze eenmaal in het koninkrijk zijn. Als we het boek Handeling af hebben, dan ga ik die vier opdrachten die aan elk van die boeken aan het eind staat, ga ik die een keer doornemen met jullie. Maar je hebt een opdracht die voor in de grote verdrukking is. Dit is een opdracht voor eenmaal na de grote verdrukking. Als ze in het koninkrijk zijn. Christus zegt, gaat dan heen. Tegen wie zegt hij dat? Kijk, vers 16, de 11 discipelen. En dan komt later natuurlijk Matthäus bij. En in vers 18 zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus hij heeft al de macht, ja. Het is al van hem. Hij heeft de erfenis. En nu gaat hij delegeren. Nu gaat hij dat koninkrijk, dat moet nu op aarde gevestigd gaan worden. En dan moet eerst Israël geloof worden. En dan gaan zij naar de volken. Dus dan gaan ze de volken onderwijzen. Ze hoeven niet zelf onderwezen te worden. Want Israël is dan al onderwezen. Het nieuwe verbond zegt, zij zullen mij alle kennen en zullen niet meer geleerd worden. Dus Israël gaat het doen en dan dezelfde Joden, die gaan dan de heidenen dopen. In de naam van de Vader, de Zoon, des Heilige Geestes, leren hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, Israël is al geleerd. Ten eerste, weet je ook, na de opstanding zijn er 40 dagen geleerd. En dan later wordt de Heilige Geest uitgestort, de boeken worden geschreven, de brieven zijn geschreven. En zij zullen, als ze eenmaal in het koninkrijk zijn, dan gaan zij dus de heidenen onderwijzen, al de volken. En dat gebeurt natuurlijk met de wet, want waar doe je het anders mee? De wet gaat niet voorbij, toch? Tot de hemel en aarde voorbij zullen gaan. Het instrument is de wet, dat zijn de leefregels. Maar ja, wie kan dat houden? Niemand, toch? En Israël kan het dus wel houden. Hoe kan dat? Ja, vanwege het nieuwe verbond. Israël is gered. Net zoals wij nu gered zijn. En wij vertellen ook aan heidenen. Maar wij leren dan niet dat ze de wet moeten houden, maar dat het onder genade is. Hier, maar dan, ik heb van de week ook bij die klant gesproken met een Pool. En met een Nederlander, is met een Pool. En toen kwam er nog eentje bij, die werkte met hem. Dus ik kon tot twee spreken. Dat was echt leuk in het huis. En toen vroeg ik ook aan hem, ja, ben je ook na verloop van tijd, dus ben je ook katholiek? Ja, katholiek. Dus een mooie ingang om te praten. En ik denk, waarom ga ik dat nou vertellen? Maar toen heb ik ook weer de oude tactiek gebruikt van eerst leren, laten zien dat hij schuldig is. Nou, hij zei, ik ben katholiek opgegroeid, ik ben katholiek geleerd, allemaal. Maar nou wil ik er niks mee te maken, want hij, Polen is 99% katholiek en hij ziet ook alle. Hij zegt, er zijn er zat en dan zitten ze daar en dan zitten ze zondagskeurig en maandag dan vermoorden ze elkaar. Dat is religie. Dus daar, ik praat ook niet, al zou die protestantenkerk gezegd, het maakt me allemaal niet uit. Het gaat mij erom of die gered kan worden. Hij kan gered worden, maar of ik hem ook gered kan krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus dan ga je het evangelie en dan ga je hem dus ook weer. Je ziet allerlei dingen in die hoofden wat totaal helemaal niks van klopt. Ze weten echt helemaal niks. En ook een beetje lachen natuurlijk. En in de helden is lekker warm. En dan ga ik. Maar hij wist wel dat. Ik zeg, waar ga je hem dan? Waar is die helden? Weet je dat dan? Nou, die is toch hier beneden? Oké. Ja, dat weet hij toch maar. Maar goed, daar heb ik ook een aantal dingen over gezegd. Maar goed, het slechte nieuws is natuurlijk, je bent een zondaar. En dat is wat Israël gaat doen. Israël is zelf onderwezen. Al die jaren met de wet. En dat is uiteindelijk gebleken dat ze onder het Oude Testament niet koninkrijk in konden gaan, maar met het Nieuwe Verbond, dat de wet in hun hart geschreven wordt. Dat is bij hun gebeurd. Nu moet het bij de heidenen gebeuren. Nu gaan zij dan aan de heidenen dat leren, maar ook leren en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wat is dat? Nou, dat hebben we net een aantal dingen gelezen. Dat is de wet. Dat gaat Israël, die doet dat al. En zij moeten ook geleerd worden, en dat ze schuldig zijn, en dat ze de Messias natuurlijk aannemen. En dan gaan ze ook die leefregels volgen. Je kan niet zeggen dan, maar het is toch genade. Ik ga zondag niet naar de. Ik ga niet naar het feest toe of zo. Ik ga niet of er wordt naar offers, daar hebben we het al over gehad. Maar je zou je toch aan de wet moeten houden. En dat zou je ook kunnen. Want je krijgt ook de Heilige Geest. Dus dat is dus de opdracht die ze dan krijgen. Nou, dan gaan we natuurlijk logisch naar Handelingen 1 vers 3. Het is allemaal met het Koninkrijk Gods te maken. Handeling 1 vers 3. Christus is opgestaan uit de dood. En hij is 40 dagen met de discipelen. En dan zegt hij in vers 3, zien we staan. En dit is het verlengde eigenlijk, hè, van de evangelie. De evangelie eindigen dan dat Christus is opgestaan. Maar Matthäus eindigt niet eens dat hij omhoog gaat. Dat eindigt Matthäus niet meer. Maar wel met zijn opstanding. En dat hij dus die opdracht geeft. Maar de handelingen gaat daar eigenlijk ook verder. Alleen die gaat nog ietsje terug. De dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. En de hemelvaart zelf. En in vers 3. Aan welke hij ook, Christus, aan de apostelen. Nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft. Met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien. en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Zie je, het boek Handelingen begint met Koninkrijk Gods. En we moeten altijd in die context denken, tegen wie spreekt hij? En dan weet je, dat is de apostelen, en dan hou je de evangelie in je hoofd, en dan weet je, oh ja, dat gaat daarover, en dan ga je nog terug naar het Oude Testament. Dat is gewoon één lijn. En Christus heeft dus, wat de profeten hebben geprofiteerd over Koninkrijk, heeft hij dingen nog meer openbaring aan gegeven. De verborgenheden. Wij denken, ja, wij hebben het over de verborgenheid, door bepaald. Dat klopt ook. Maar over Koninkrijk op aarde waren ook nog verborgen dingen. En die heeft Christus verder geopenbaard. Maar dat betrof allemaal het Koninkrijk op aarde. Dus we moeten dat niet op één hoop gooien. Dus hij spreekt van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En dan zie je dat ze, dan zegt hij in vers 4 dat ze dus moeten blijven en verwachten de belofte van de Vader, die gij van mij gehoord hebt. Want Johannes, vers 5, doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang in deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd, kijk, aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Zie je dat? De eerste keer, hier staat dus eigenlijk nog een keer. Gaat gij aan Israël? Je ziet twee dingen staan. Aan Israël is belangrijk. Dus over wie gaat het koninkrijk dan? Het koninkrijk God? Het Israël te maken. En het wordt dus opnieuw opgericht. Nou, dat was de eerste keer, zeg maar, was het bij David en Salomo. Ja, het begon bij Saul, maar dat was natuurlijk. Dat is niet goed afgegaan, niet goed gegaan. Maar David en Salomo. Salomo is natuurlijk heel bekend en David is natuurlijk bekend. Salomo is een heel mooi beeld van het koninkrijk, dat er vrede was en rust, geen oorlog. Beeld van Christus en het koninkrijk. En zij vragen dus, gaat u dat opnieuw oprichten? Dus je ziet hier dat Israël, die wacht op dat koninkrijk. En nu, als je gelooft in de Messias, dan is het ook de vraag, gaat u dat dus nu opnieuw oprichten? En het gaat gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. En Christus zegt dan ook, het komt u niet toe te weten de tijd of de gelegenheid die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste aarde. En dan wordt u opgenomen. En dan weten de wachters al die tijd. Maar zij zullen zijn getuigen zijn. En dat komt ook uit het boek Jesaja, getuigen van de Messias. En wat gaan zij doen? Christus verkondigde het evangelie van wat? Van het koninkrijk. Het koninkrijk Gods op aarde. En dat heeft hij overgedragen aan hun. Dus nu gaan zij het verkondigen. En dat betekent, bekeert u. Ja. Want Christus heeft geleden aan het kruis. Dus gaan we in de 2 vers 38. Gaan we het opnieuw oprichten. Ja, Israël, er komt een koninkrijk. En we weten dat koninkrijk, dat is er nog steeds niet, gaat komen. Maar dit is allemaal nog voordat Paulus komt. En Petrus zeide tot hen, in vers 38, bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde, en gij zult de gave de Heilige Geest ontvangen. Zie je dat het verschillend is als met handeling Matthäus 28, dan zegt hij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet alleen in de naam van Jezus Christus. Dit gaat over de nationale bekering van het volk Israël, omdat ze de Messias hebben gekruisigd. En dat ze ook in zijn naam gedoopt zullen worden. Dat betekent ook dat je hem erkent dat hij is opgestaan uit de dood. Je laat je hem toch niet dopen in de naam van een dood iemand. Dus dat laat al zien dat ze gelovig zijn. En die hebben ze gekruisigd en daar moeten ze zich van bekeren. En dat doe je. En dat is dan bekeer je, laat je in zijn naam dopen en dan tot vergeving van de zonde. En gij zult er gaan en Heilige Geest ontvangen. Maar de opdracht die wij lezen in Matthäus 28 voor in het koninkrijk, dan is het niet Israël wat zich moet bekeren, maar dan zijn het de heidenen. En dan zegt hij, in de naam, want de heidenen zijn natuurlijk vervreemd van God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zie je hier niet zo staan. Maar dit is nu voor het volk Israël, want Israël is hier. Nou, en dat is, kijk, als je kijkt, vers 39, want u komt de belofte toe. De belofte, wat voor belofte? Belofte van het koninkrijk. Het is niet aan ons beloofd hoor. Dus het begin van de kerk. Ja. Dat kan gewoon niet. K- Kijk, en uw kinderen en allen die daar verder zijn. Ja, dat zijn dus niet de heidenen, hè? Want Daniel spreekt ook over en die daar verder zijn. Dat zijn de Joden die in de verstrooiing zijn. Het heeft niks met heidenen te maken. Zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande en zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Zorg dat je behouden wordt van dit verkeerd geslacht. Nou, dat zie je, dat is heel duidelijk. Hoe word je zalig? Wie volhouden zal tot het einde, zal zalig worden. De zaligheid voor de Jood wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Is uit dat grote volk met herders die hun dus niet goed leiden. Dat waren valse herders, hypocrieten waren het. En hij heeft gezegd: ik ga het koninkrijk voor hun afnemen en ik ga het geven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dat is een kleine kudde. Dus uit het verkeerde geslacht, waar de farizeeën de leiders van waren, het volk wat in afvalligheid was, nu, kijk, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is ongelooflijk Israël. Nou, dat word je dus. Zie je, die dan zijn woord gaan aannemen namen, werden gedoopt. En werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En die waren gered. En als Israël zich had bekeerd, nou, is het programma verder gegaan. En dan was het koninkrijk op aarde gevestigd. Nou, dat is het koninkrijk Gods. Wat we gezien hebben. Paulus spreekt over het koninkrijk Gods. En als we terug naar Handelingen 20 vers 24 gaan, 25, dan weten we. Kijk, het boek Handelingen begint met het koninkrijk Gods en het eindigt ook met het koninkrijk Gods. In het begin is het Christus die erover spreekt met apostelen. Nou, we weten, hè, we gaan terug. Houd in je hoofd altijd. Treft Israël en het koninkrijk op aarde. En aan het eind heeft Paulus het over het koninkrijk Gods. En niet alleen daar, hij zegt op verschillende plekken. Ik ga ze niet allemaal opzoeken met jullie. We gaan hier gewoon Handelingen 20 vers 25 in de context. Dan zegt hij dus: ik weet dat ik gij allen waar ik doorgegaan ben, prediken het koninkrijk Gods mijn aanzicht niet meer zien zult. Oké. Het koninkrijk Gods met het. Daar hoort dus een evangelie bij. Dat hebben we net gezien met de Heer Jezus. Welk evangelie was dat? Evangelie van het koninkrijk. Hier heeft Paulus het over prediken het koninkrijk Gods in vers 24 met het evangelie der genade Gods. Zie je, dus dat is het, de blijde boodschap van Gods genade. En dat is heel wat anders als het koninkrijk met de wet dat je overvloediger moet zijn dan de gerechtigheid van de schriftgeleerden. Want dan ga je het koninkrijk niet. Dit is onvoorwaardelijk. Dit is gewoon geloven. Dat Christus stierf voor je zonde, dat weten, dat is het evangelie. Kijk, als we teruggaan naar 13 vers 36, Handelingen 13. Dan zegt Paulus dus tegen die Joden, die in de hoop van het koninkrijk leefden. En het komt maar niet. En nu is apostel Paulus gekomen en hij gaat naar de synagoge. En dit is een enorme toespraak. In vers 15 zie je dat hij in de synagoge zit. En de wet en de profeten, dat is Handelingen 13, die werden gelezen. En toen zonden de oosten de synagoge tot hen, zeggende, tot Paulus en Barnabas: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot u het volk in u is, zo spreekt. Nou, dat was met de Heer Jezus trouwens ook, hè? Die zat ook in de synagoge en die zei ze ook, nou, toen ging de Heer Jezus Christus, die zei, haalde een vers uit Jesaja. En over het aangename des jaren des Heeren, dat sloeg op de Messias die komen zou. En toen zei hij, heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. Dat sloeg op hem. Maar Paulus zegt hier heel wat anders. Die zegt uiteindelijk in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat zijn de Joodse broeders in het vlees die daar zitten, in de synagoge, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus je staat hier, iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus dat evangelie, het koninkrijk Gods met het evangelie van Gods genade, dat is dus, ja, ik zou zeggen tegenovergestelde, maar dat is absoluut niet hetzelfde, want het evangelie van het koninkrijk heeft alles met de wet van Mozes te maken. En Paulus laat zien dat je door die wet van Mozes absoluut niet gerechtvaardigd kon worden. Dat zegt hij tegen de schriftgeleerden. Schriftgeleerden die, en het volk Israël wat geval is. Maar God wil dat natuurlijk
nog steeds onder het nieuwe programma krijgt iedereen een kans om gered te worden. En de Joden die gevallen zijn, het volk, krijgen opnieuw een kans om toch nog gered te worden. Maar dan moeten ze wel weten dat er is al iets veranderd. Dus wat wij net allemaal lazen, hij zegt van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden, dat zegt hij tegen de overste en ook daar de schriftgeleerden die er zitten, die daar leren, en waarvan Christus zegt, je rechtvaardigheid moet nog veel groter zijn, als ga je het koninkrijk nu winnen. En nu lees je van, je kan helemaal daaronder niet gerechtvaardigd worden. Kan alleen door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd worden. En dan zegt hij ook, een iegelijk. Dus, Jood en Heiden. En door deze, dat is Christus. Hier zie je het duidelijk, vergeven van zonde, door het bloed van Christus, op Golgotha vergoten. En dat is het evangelie wat nu, wat Paulus noemt, het evangelie van Gods genade. Want we weten, genade en wet, dat gaat niet samen. Dat kan gewoon niet. Je kan ook niet zeggen, we gooien het allemaal bij elkaar. Dat kan ook niet. Je gooit wet en genade door elkaar heen. En dat kan nu niet. En dan kijk Romeinen 3 vers 21. En dit is dan het hart van het evangelie. Van de bedeling der genade waarin we leven. Dus tegen de Jood in vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld van God verdoemelijk zijn. We weten nu. Het is Paulus die dat leert. En we zitten in Handeling 20 met de evangelie van Gods genade, dat hij dat zegt. Er is deze brief al geschreven. En Paulus heeft die brief in Korinthe geschreven. Denk je, hoe gaat dat? Dus die heeft hij geschreven. Die heeft hij aan, waarschijnlijk aan Febe meegegeven. Die heeft hem daar dan bezorgd. Maar Paulus had het in Korinthe. Wat denk je? Die brief nou alleen, dat hij naar Rome is en dat ze daar zonder zitten? Nee, in Korinthe hebben ze natuurlijk ook deze brief. Die is gekopieerd. Dus in Korinthe, moet je even nagaan, als ze de Korinthebrief lezen, dat hij die geschreven heeft, dat kan niet anders dat hij ook, dat hij dit, dat heeft hij toen geschreven in Korinthe. En dat ga je natuurlijk ook daar vertellen. Dus Romeinen 6, de doop is een dood, al dat soort dingen. En dan zegt hij in Korinthe ook, ja, ik ben niet gezond om te dopen. Wij zijn door één geest door in het lichaam van Christus gedoopt. De geestelijke doop. Ja. Dus in Romeinen 3 zie je dus het evangelie dat al wat de wet zegt, dat spreekt dat alle mond gestopt worden. Zowel van de Jood, van de heiden, want die waren al zonder God. Ja, en als de Jood gestopt van God schuldig staat, staat de hele wereld schuldig. Want zij waren onder de wet. Dus als je onder de wet al schuldig bent, en je bent later een volk is onder de wet, en dan heb je alle leefregels, dan blijkt, hé, wacht eventjes, daar is aangetoond, vers 20, daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Voor mensen misschien wel, maar niet voor God. Want door de wet is de kennis van de zonde. Dus dat is aangetoond, door de wet is de kennis van de zonde. Dus het evangelie van het koninkrijk, denk je, hoe kon dat toen wel dan? Ja, want zij krijgen een heel andere bekrachtiging dan wij. Wij kunnen nu door de wet te houden, dat gaat Gods geest niet werken. Dan gaan wij juist zien dat onze zondige natuur alleen maar gesterkt wordt om de wet, dat de zonde in ons gaat toenemen. En daarom werkt het niet. Dus hij zegt ook in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid, maar nu, hè? Dus dat betekent, maar nu is Efeze 3 vers 2, toch? Dus dat is niet Handelingen 2. Dus het is totaal iets nieuws. Maar nu. Paulus zegt, ik volg het koninkrijk Gods overal waar ik kom. Maar mensen die het worden waard niet rechtsnijden, die komen te compleet in verwarring. Maar als je begrijpt het rechtsnijden, dan weet je, wacht even. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Dus het koninkrijk Gods waar Paulus over spreekt, daar is de rechtvaardigheid zonder de wet geopenbaard geworden. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Ja, het kruis, daar is inderdaad over geprofeteerd, ja, in het Oude Testament. Dat klopt. En over de Messias. Maar niet de inhoud van het kruis. Dat is Paulus die het openbaart. En dan, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Hier spreekt hij ook al over, er is geen onderscheid. In de Korinthebrief schrijft hij al, er is geen onderscheid.
En toen gaat hij eerst naar de Jood en dan naar de Griek. Juist, om hun te vertellen dat het Koninkrijk Gods, er is nog een Koninkrijk Gods met een ander evangelie. En dan kunnen jullie ook nu, maar nu, inkomen. En dat is door het geloof van Jezus Christus. Niet de rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof van Jezus Christus is. Wat is dat voor geloof? Nou, Filippenzen 2 laat duidelijk zien, hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dat is het. Heel kort gezegd, dat is het. Hij heeft de wet gedaan. Hij heeft de schrift geloofd. Hij heeft de wil van de Vader gedaan. Tot de dood en toe. En er is maar één die altijd de wil van de Vader gedaan heeft. Nou, door dat geloof. Kijk, tot allen en overal die geloven. Dus het wordt aan iedereen aangeboden. Maar uiteindelijk is het voor degene die het gelooft. Dus geen alverzoening. Nee, we verkondigen het aan iedereen. Maar het is uiteindelijk, je gaat er alleen in als je het gelooft. Er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derfde de heerlijkheid Gods. Nou, de Joden zagen de heiden natuurlijk als zondaars. Ja, niet zij zelf natuurlijk. Hè. Nee, dat zijn de heidenen. Nee, ze hebben alle gezondigd en derfde de heerlijkheid Gods. En daarom hebben ze zo'n ekel aan Paulus natuurlijk. En worden om niet gerechtvaardigd, om niet totaal tegenovergestelde. Tot de hemel en de aarde zullen vergaan. Zal de wet in werking blijven. Maar de wet moet je doen. Hier staat om niet. Word je gerechtvaardigd, kijk niet uit de wet, maar uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardig en degene die uit het geloof van Jezus is. Kijk, dat is het evangelie van Gods genade. Dat is het evangelie van Gods genade. Vers 25. We verzoend. God is tevreden gesteld. Hè, want verzoening betekent je krijgt vrede. Hij heeft vrede nu. Namelijk door het geloof in zijn bloed. Niet meer door het geloof. Daar heb je nooit geloof gehad in natuurlijk. In het bloed van dieroffers. Maar dat was een heenwijzing. Dat heeft hij zelf ingesteld. Naar het bloed van het ware lam. En dat bloed. Dat heeft God wel tevreden gesteld. En daarmee betoont of verklaart hij de rechtvaardigheid van Christus. Ja, Christus was zonder zonde. En ik vroeg ook aan die Paul nog. Ja, waarom is Christus eigenlijk aan het kruis gestorven? Want je bent katholiek, dus dat weet je. Ja, om de straf van God te laten zien. Ja, dat klopt. Dat klopt. Zeg maar ook om de liefde van God te laten zien. Dat zie je daar ook. Dat heb ik natuurlijk een beetje uitgelegd, dat snap je dus, hè? De straf van God, ja, hoe God denkt over de zonde en jouw rechtvaardigheid, nou, dat is dat. Alleen, hij stierf niet zijn eigen zonde, zijn eigen onrechtvaardigheid, die was het niet, maar mijn onrechtvaardigheid en mijn zonde is gestorven. Ik zeg, en daar zie je ook weer de liefde van. Oh, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat hoor je ook niet daar. Dus ja, maar dat is ook wat hier staat, kijk. Door de vergeten zonde die tevoren geschiet zijn, onder de verdraagzaamheid God. Dus dat bloed van dieren en bokken, dat is nu het bloed van Christus. En God heeft het al die tijd verdragen, want hij wist dat het ware bloed zou komen. Het is Paulus die het openbaart, hè. En dan, in deze tegenwoordigheid, tijd. Rechtvaardigt degene die uit geloof van Jezus. Geloof van Jezus, dus geen doop, niks. Ga mee naar Colossenzen 2. Colossenzen 2. Ja, we hebben de laatste tijd natuurlijk, we hebben vorige keer met die studies over de rechtstoel en het koninkrijk Gods op aarde, hebben natuurlijk een beetje inzicht gekregen in het koninkrijk. Maar we leven in de verdenkende genade. En hoeveel mensen zijn daar niet mee in verwarring? Als je vraagt wat is er aan het kruis gebeurd, dan zeggen we ook geloven vaak ja. Dan krijg je niet altijd antwoord op hoor. Nou, dat hij voor mijn zonde gestorven is, dat is heel, heel mooi en ook heel fijn als je dat hoort. Maar wat heeft hij nog meer daar dan volbracht? Nou, Colossenzen 2 schrijft er mooi over. In vers 9. Want in hem woont al de volheid de Godheid lichamelijk. Gij zijt in hem volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt. Met de besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uitstrekking van het lichaam. De zonde des vlees door de besnijdenis van Christus. Ga maar kijken of Petrus daarover schrijft. Dat zal je niet vinden. Zijn er met hem begraven in de doop. Niet door de doop met water. Maar in de doop.
in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorraad uw vlees, de heidenen waren twee keer dood, qua bedelingen waren ze dood, want God was met Israël bezig, maar ook nog eens een keer dood door je misdaden. En nu zijn wij heidenen met het koninkrijk Gods, Paulus, want dat is het onderwerp, koninkrijk Gods waar Paulus over spreekt. En dat is zowel de Jood als de heiden, zijn we nu medeleven gemaakt met hem en dan al uw misdaden u vergeven. Ik hoef niks te doen. Ik heb alles gekregen. Ik ben volmaakt in hem. En dan uitgerist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Dat handschrift was dus ook tegen ons, hè? Hoewel wij niet onder de wet waren. Maar, dat zei ik ook nog van de week tegen die Paul weer. En ook die andere man, dat is ook een heel verhaal. Maar dan ben ik nog een uur bezig. Maar het was wel heel interessant. Want die bleef ook vragen. Hè. Ging eten. Dus ging hij naast me zitten. Weer vragen. En die was met een vrouw getrouwd. Hij zegt. Ja, die is geboren in Bethlehem. Ah, ben je gelijk. Bethlehem. Meen je niet? Is een Jood. Maar ja, dat hoef je nu niet te zeggen. Want Bethlehem is natuurlijk, valt onder, wonen Palestijnen. Dus ik dacht. Oh ja, dat hoeft dus niet. En later, maar het leek wel of hij zijn eigen vriendin niet goed kende. Want toen later. Maar hij had. Toen. Hij was wel geïnteresseerd. En had hij. Hij probeerde met rechtvaardigheid en dat soort dingen. Maar die vriendin, ja, die had het veel, toch wel meer over Jezus. Hé, hey, zeg ik, is dat zo? Weer. En toen later kom hij naar hem toe met mijn telefoon. Ja, nee, ze zegt. Nee, ze is in Jeruzalem geboren. Hoe is het mogelijk dat je van je vriendin eerst denkt, is in Bethlehem. Maar het heeft wel erg mijn interesse natuurlijk. Dus ja. Toen zei ik dus, maar dat was weer tegen die Paul over de wet. Ik zeg ja, de wet weet je wel, het is toch al de 10 geboden. Het is toch al toevallig dat die ook in de hoofden van de mensen geschreven zijn, hier geweten. Behalve het sabbaton. De morele dingen. Dus of je heiden zonder wet, of de joden onder de wet. Maar wij zijn dus, die wet was ook tegen ons, want die wet, het gaat vooral om die 10 geboden, die 9 dan, dat verklaart ons schuldig. Want van de ceremoniële wet zal God je nooit schuldig verklaren in het Oude Testament. Waarom? Je moest het geloof van Israël aannemen en dan ging je al die feesten doen. Maar het gaat erom, de wet was dus ook tegen ons, terwijl wij niet onder de wet waren. Maar via Israël dus wel. Want de hele wet staat schuldig. Is al schuldig en daarmee de hele wet. En dan zie je in inzettingen bestaande, hetgeen zeg ik enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden genomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Dus ja, de wet is weg. Doop met water is weg. En Jood nummer 1 en heide nummer 2 is ook weg. Dat is de inhoud van het koninkrijk Gods van Paulus overspreken. Zie je, dat is totaal anders. Want ook in, hoe kom je trouwens ook in het koninkrijk? Nou, zonder doop met water kom je niet in, hoor. Als een Jood zegt, nee, ik geloof wel, maar ik laat me niet dopen. Kom je er niet in, hoor. Ja, maar dat is werken doen. Ja, dat is werken doen. Ja, dat klopt, ja. Hij zegt, je moet geloven plus je doop en dan komt het koninkrijk in. En als je gelooft, dan doe je dat. Dan moest je moest laten dopen. Dat is nu uitgesloten. Dat is nu zonde. Het is allemaal weg. Dus ja, dat zie je wel. Dat is een heel ander koninkrijk Gods. Dus 2 Timotheüs 4 vers 8, zegt Paulus daarom ook. 2 Timotheüs 4 vers 8. En dan noemt hij het koninkrijk dus hemels. Ik zeg het niet goed, 18. Ja, de Heere in vers 17. De Heere, hij is dus in gevangenschap en hij weet zijn einde is nabij. Hij zal gedood worden. Maar hij zegt ook, acht mijn leven niet dierbaar voor mezelf. Ik heb de loop geëindigd. Belangrijkst voor hem was dat hij het geloof had behouden. En hij zegt, de Heere heeft mij bijgestaan. Want ze hadden diegenen die bij hem waren, die hadden hem allemaal verlaten. In vers 16. Maar hij neemt ze niet kwalijk. Vergelijkbaar trouwens. Hè? Wie rende er nog meer? Wie rende er ook weg? Toen Christus werd vangenomen. Ja, de discipelen. Werd ook helemaal alleen gelaten. Je ziet heel veel parallellen. Paulus is niet Christus natuurlijk. Hè? Maar heel veel parallellen daarin ook. De verwerping die Christus had, of de apostelen, zie je bij, van Christus zie je bij Paulus ook. En je ziet ook, ze hebben me allemaal verlaten, maar het wordt er niet toegerekend. Nee, de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Ja, waar? In de inwendige mens. Hij wordt niet bevrijd zoals Petrus door een engel. Dat hoorden wij Israël. Engelen, je weet het. Hier niet. Kijk, opdat men door mij te volle zou verzekerd zijn van de prediking. En alle wie? Heidenen. Zie je het koninkrijk waar de evangelie over gaat. Dat gaat over dat de Joden het horen. Nee, hier dat de heidenen het zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Wat heeft te maken met zijn bediening? Want wie komt er in opstand met het evangelie van Gods genade? Satan. Daar hebben wij toch ook de strijd tegen. En de Satan wordt ook een leeuw genoemd. We hebben het niet over de leeuw van Juda, de Christus. Maar Satan, wat zegt Petrus over de leeuw? Satan gaat rond als een... Ja, als een leeuw. Zoeken wie hij kan verslinden. Je denkt dat hij niet nu zoekt. Als een engel des lichts. Maar Paulus noemt er wel. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dat wil zeggen. Ik heb mij niet laten. Van het geloof laten afbrengen. Ik heb het. We gaan het volgende keer zien. Ik heb de hele raad gods verkondigd. En wat wil Satan? Je mag best de raad gods verkondigen. Maar je hebt nog een raad gods. Hè? Ook voor Paulus. En je kan ook de raad gods vertellen. Maar dan iets weglaten. Dat is genade geen genade meer, hè? Dus dat is wat hij wil. Maar Paulus zegt, nee, ik ben uit de muil des leeuws verlost. En dat is precies wat hij zegt. Ik heb de strijd gestreden. Goed, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts is mij gelegd de kroon der rechtvaardigheid. En die is voor iedereen die zijn verschijning liefhebben. En dan zie je dan mooi ook, dat zal de Heer jou bijstaan. Hij zal je bekrachtigen. Je hebt ook de zekerheid. Satan heeft geen grip op jou. Ik bedoel niet qua eeuwig leven natuurlijk, maar in jouw gehoorzaamheid aan de gezonde leer. En dan zegt hij, en de Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Dus gesterkt worden in de gevangenis, in de inwendige mens. En dan zie je er staan, en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Ja, dat weten we. Wij worden allemaal bewaard tot het hemels koninkrijk. Want wij zijn... gezegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En je ziet hier, Paulus is geen twijfel. Dat is het mooie met dit evangelie. Hè? Totaal geen twijfel. Maar weet, hij zal mij bewaren tot zijn. En dan zegt hij het heel duidelijk. Zijn laatste woorden. Hemelskoninkrijk. Zie je? Dus het koninkrijk Gods. Ik ben door elke stad gegaan in Handelingen 20. Maar hij zal mij bewaren tot hemelskoninkrijk. Dus Handelingen 20. Terug. Weet je wat hij niet zegt? Dat wij moeten volhouden tot het einde. Wat we net hebben gelezen in Matthäus 24. Die volhouden zal tot het einde, die zal zalig worden. Blijf geloven, dan zal je zalig worden. Paulus zegt, nee, ik hoef mijzelf niet te bewaren. Ik hoef niet vol te houden hoor, om in het hemelse koninkrijk te komen. Weet je wie dat doet? Dat doet de Heer voor mij. Dus daar heb ik helemaal geen zorg over. Ja, dat is dus een verschil met het koninkrijk Gods. Ja? Via, als we terug handelingen 20, nou ja, ik zat even handeling 28, voor de aardigheid even te stoppen. Handeling 28, dat is het eind, dat is ook het eind van de, in de boekhandeling van Paulus' bediening naar de Joden toe. De vermindering. Het begint met de struikeling van Israël, handeling 7, de val van Israël. En dan krijg je de vermindering van het volk Israël. SVV. En dat is hier beëindigd. Het zij u dan bekend, vers 28, handeling 28, vers 28. Dat de zaligheid Gods der heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg veel twisting hebben en onderkanden. En Paulus bleef 2 hele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods. En leerden van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Hier zie je dat kenmerkt een einde deze verse. Namelijk van de vermindering van het volk Israël. Nu gaat hij niet meer eerst naar... Nou ja, want hij komt vrij hè, na 2 jaar. Dus hij gaat niet naar de synagoge hoor eerst. Maar je ziet hier het koninkrijk Gods predikt u. En daarom, die Joden, die gaan weg. Veel twisting. die geloven dat niet. Want die willen nog bij het aardse koninkrijk blijven. Dus Handeling 20 vers 24. Dan zien we het evangelie van genade God in vers 24. Dat is zijn bediening. En hij gaat naar Jeruzalem. En dan zal het mijn leven kosten. Ik ga erheen. En ik weet dat alle waar ik doorgegaan ben, al die steden waar hij geweest is, predik het koninkrijk Gods, mijn aanzicht niet meer zien zult. Dat koninkrijk Gods, wat hij dus in zijn laatste brief noemt, ook het hemels koninkrijk. En dat is niet het koninkrijk der hemelen op aarde. Nee, wij geloven wel in een koninkrijk van de hemelen en een koninkrijk in de hemelen. En dat is het hemels koninkrijk waar Paulus over spreekt. En dan zegt hij in vers 26, daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Nou, dat is mooi om te zien, dat Paulus in zijn laatste brief ook zegt, Christus nu waakt mij tot zijn hemels koninkrijk. En dat is gebaseerd op kennis in zijn woord. Niet omdat ik dat voel, want ik kan me soms ook zo voelen dat ik het helemaal niet zo denk, maar ik weet het vanuit de Bijbel. En dan heb je geen twijfel mogelijk. En de versterking in de inwendige mens. En de zekerheid. En omstandigheden neemt hij niet weg. Dus dit koninkrijk Gods, waar Paulus over spreekt. Ik hoorde het vanochtend op Groot Nieuwsradio onderweg in de auto. En dan hoorde je ook ja dat die omstandigheden dan weggenomen zouden worden. Nee, dat doet God niet. Want waarom zit Paulus daar nog steeds? Zit hij gevangen? Doet hij niet. Het heeft Paulus zijn leven gekost. Maar we weten, dat hoort bij het evangelie van Gods genade en het koninkrijk Gods. Hij sterkt ons in de inwendige mens. Goed, zullen we eindigen? Vader, wil u danken. Dank u voor deze dag van genade. Dank u, Vader, dat het woord duidelijk is. Maar dat is duidelijk eigenlijk alleen als we het recht snijden. Want anders dan komen we er niet uit. Dan gaan we dingen door elkaar heen doen. En dan komen we absoluut in verwarring en in conflict. En we weten dat u niet in tegenspraak met uzelf kan zijn. En dat de Bijbel dat ook niet kan zijn. En toch lijkt het dan zo. Maar dat komt omdat wij niet goed lezen in de Bijbel. Omdat u leert duidelijk dat wij het woord en waarheid recht moeten snijden. Vader, we danken u dat wij zijn zeer bevoorrecht dat we dit mogen weten. En ik bid ook, Vader, dat we de vrijmoedigheid zullen hebben om het evangelie van Christus te verkondigen aan de mensen. Dat ze gered worden. En ook mensen tot kennis van de waarheid te brengen. En dat is wat Paulus ons leert, Vader. Dank u wel dat het zo helder en duidelijk is, Vader. En dat het ook werkt als we het geloven. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, nou, dit was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. En ook voor je het nog niet wist, meer zicht hebben gekregen op de apostel Paulus en zijn bediening. En ook over woorden in de Bijbel. Koninkrijk Gods bijvoorbeeld. Het is belangrijk wie zegt het. Aan wie is het gericht. En wat is de inhoud. En daar kom je achter als je het recht snijdt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en de groeten vanuit Sarslaan hier en tot de volgende keer.